Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
Shalom luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het programma Ma Nishma. Vandaag ga ik in gesprek met Robert en Aline Grasveld. Dit echtpaar heeft een boek uitgegeven wat de titel heeft Lieve God, heeft u ooit honger geleden? En de subtitel van dat boek is Persoonlijke herinneringen aan de Holocaust. Welkom Robert en Aline. Ma Nishma?
Het gaat heel goed, dankjewel Jack. We zijn blij dat we hier mogen zijn.
Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn, zo voor het eerste interview tijdens de lockdown.
Ja, nou, jullie zitten een grote afstand van mij voordat mensen weer denken van, hey, klopt dat daar wel? Zo, maar in studio's doen ze het ook overal, hè? Op tv zitten ze gewoon ook bij elkaar. Ja. Soms met een glasplaat ertussen, dan moet ik altijd wel lachen. En ik zeg wel eens tegen de mensen van thuis, ja, Inge en ik hebben in ons bed ook een glasplaat ertussen. Ja, dus, maar ja, je moet een beetje dollen.
Hey, vertel eens. Hebben wij nog niet, hoor. Die glasplaat hebben wij nog niet.
Ik begin even bij jou, Robert. Ja. Vertel eens even, wie ben jij? En wat doe je voor werk? En,
ja, ik werk nog. En dat is tot oktober aanstaande. Bijna 44 jaar als vastgoedmanager. In het vastgoed, het onroerend goed. In de verhuursector. Zowel woningen, kantoren, winkels. En dat doe ik 44 jaar bij dezelfde organisatie. En ik ben getrouwd met Aline. En daar ben ik heel gelukkig mee.
Nou, gelukkig. En ik ben nog een vraag even over je werk.
Ja.
In verband met de crisis nu, merk je daar veel van?
Daar
hoe
merk
zit
ik,
het met betaling en zo en uitstel van betalingen?
Ja, daar merk ik heel veel van. Bij de huurders van woningen en zo nog niet zo. Maar winkels, heel erg veel. En waar ik in het verleden eigenlijk 4 dagen per week met woningen bezig was en misschien 1 dag per week met winkels, is het bijna nu omgekeerd. En ben ik eigenlijk volledig bezig met winkelhuurders, met eigenaren, afspraken maken, elke maand opnieuw. Zelfs halverwege de maand om te kijken hoe kunnen we de huren betaald krijgen, wat voor oplossingen kunnen we verzinnen om huurders te blijven houden, et cetera, et cetera.
Dat zal denk ik ook een hele verdrietige zaak zijn.
Het is een hele verdrietige zaak en ik moet ook wel zeggen dat het toch wel zo af en toe voorkomt dat je zelfs huilende mensen aan de telefoon hebt of in de gesprekken die je persoonlijk op afstand van 1,5 meter met elkaar voert.
Ja. Ja. Kun je daar wat delen af en toe over je geloof? Of,
Dat kan ik af en toe wel, maar vanuit mijn werk is het wel zo dat men heeft gezegd dat men het geloof eigenlijk daarvan gescheiden wil houden omdat we zakelijk bezig zijn.
In welke regio werk jij?
Ik zit in de regio Noord-Brabant, Zeeland, Limburg. Maar omdat omdat er eigenaren bij zijn die het fijn vinden dat ik voor hun werk, heb ik ook woningen tot in Groningen toe bijvoorbeeld. En winkels tot in Amsterdam toe. Dus ik werk eigenlijk het heel Nederlands.
Ja. Okay, ja. Nou, Aline, vertel eens. Wie ben jij en wat doe jij?
Ik ben dus de echtgenote van Robert Grasveld. En wij hebben elkaar leren kennen tijdens een Shabbat samenkomst. We vieren ook allebei Shabbat. We zijn heel erg betrokken bij het Joodse volk, Israël. En ben ik afgestudeerd als vertaalwetenschapper aan de Universiteit Utrecht.
Vertel me eens, want dat vind ik wel heel interessant. Vertaalwetenschapper, iemand die vertaalt, dan denk ik gewoon aan een boek vertalen. Mm-hmm. Moet ik dat ook denken? En dan een vertaalwetenschapper, wat is dan het verschil? Ik wist niet dat het bestond.
Nee?
Dus ik leer weer wat.
Oké, dat is gewoon, je hebt eerst je bachelor. Dat is gewoon gericht vooral op, bij mij dan, op de Engelse taalkunde. en literatuur. En na die 3 jaar ga je door naar je master en dan kun je specialiseren. En ik had al eigenlijk vanaf het eerste tweede jaar heel erg me gefocust op vertaalwetenschappen. En het is niet zo'n heel groot...
Wat moet ik me dan bij voorstellen? Wat is dan dat extra wat met vergeleken met gewoon vertalen?
Je krijgt gewoon 1 jaar lang bepaalde vakken, zoals vertaalkunde, maar ook specialistisch vertalen, dus vaktalig vertalen, dus zoals juridisch of literatuur, maar echt waar jij helemaal in verder wil. Dan leer je ook bepaalde vertaaltechnieken nog grondiger te analyseren, dus verhaalanalyse. En je hebt ook verschillende boeken en daar staan allerlei verschillende strategieën in hoe je kunt vertalen. Het gaat wat meer de diepte in.
En doe je dat nu overdag? Is dat je werk? Of?
Nou, ik doe dat nu niet, want ik ben toch iets meer weer teruggegaan richting de zorg. Omdat heel de dag achter een computer zitten vind ik maar niks. Dus ik doe nu gewoon in de thuiszorg ben ik indicerer. Doe ik intakegesprekken voor het opstarten van de WMO-ondersteuning, huishoudelijke ondersteuning. Dus het is totaal wat anders. Ja. Ik doe dit nu niet zozeer echt als een baan vertalen. Oh, okay. Maar ik heb wel echt op mijn hart gehad een tijdje geleden al om een boek te vertalen. Dus dat heb ik nu wel helemaal afgerond.
Daar gaan we het zo meteen over hebben.
Ja.
Oké, en... Nou, dat is toch de vraag van, want het programma heeft altijd te maken met Israël.
Ja.
En wat hebben jullie met Israël? Ik begin bij Robert maar even.
Ja, ik heb denk ik al heel veel jaren heb ik wat met Israël. Ik denk dat al is begonnen op de middelbare school, zonder dat ik dat eigenlijk wist. Maar ik kan me herinneren dat ik op de middelbare school zat, op een Rooms-Katholieke school. En dat wij op een bepaalde, ik weet niet meer op wat voor dag het was, bij elkaar werden geroepen in de aula. En toen begon in mijn beleving de Zesdaagse Oorlog. En toen werden wij in die aula met alle, het was een jongensschool, werden we geïnformeerd dat er in Israël ineens oorlog was uitgebroken. En ik kan me herinneren dat ik op dat moment, en ik niet de enige, maar dat er heel veel, ik was nog een jong knulletje, dat er heel veel jongens waren die allemaal geschokt waren, zelfs met tranen en zo. Dus ik denk dat er toen al een zaadje is gelegd, iets met Israël. En eigenlijk is het met Israël echt ontstaan. Ik denk in 1997... toen ik in aanraking kwam met het Loofhuttefeest, met het vieren van de feesten, met de Shabbat. En toen hebben we een keus gemaakt om van de zondag naar de zaterdag te gaan. En toen ben ik ook echt helemaal op Israël gefocust en heb ik ook de liefde voor het volk gekregen en ben ik regelmatig in Israël geweest. Ook niet alleen maar op vakantie, maar ook om bijvoorbeeld in 1998 samen met Jan Willem van de Hoeven zijn eerste Loofhuttefeest uit te organiseren. Niet alleen maar met mensen uit de wereld, gelovigen uit de wereld, maar ook met Joodse volk samen.
Volgens mij was dat het eerste jaar dat ik ook daarbij was. Kan ik me herinneren.
Oké.
In 1998, ja. Dus, ja. En jij, Aline?
Hoe ik...
Hoe jij met Israël in aanraking bent gekomen?
Vooral toen mijn vader, toen hij 50 werd, wilde hij graag met zijn hele familie naar Israël. Mijn ouders zijn al echt hebben al een liefde voor Israël. En toen is bij mij ook dat zaadje gelegd eigenlijk. Maar dat had ik toen nog niet echt door. Dat kwam pas ongeveer 1,5 jaar later. Toen ging ik zelf de Bijbel lezen. In een moeilijke periode in mijn leven. En toen kwam het echt bij me binnen van toen ik Jeremia las. Van Jeremia 31, dat hij de volkeren zal verzamelen. En en ook dat hij zijn verbond op hun harten zal schrijven. En dat kwam zo binnen dat ik toen ook echt een liefde kreeg voor het volk. En ook wist van oké, ik mag er in de Joodse Messias, Yeshua, mag ik erbij horen.
Okay.
En toen ben ik eigenlijk voor het eerst, toen kwam het ook bij mij heel erg doordrongen door van, van de een op de andere dag van dat ik de Shabbat ging vieren. Dat was, bij mij ging dat heel snel. Ja, puur omdat hij ook een Joodse Messias, dus hij vierde ook helemaal niet de zondag, eerder de Shabbat. En ja, toen ging het bij mij heel snel, toen heb ik die stap gezet gelijk. En toen pas ging ik leren van wat er allemaal veranderd is in de kerkgeschiedenis. En zodoende.
Okay. Ja. Nou, hey, maar we zitten hier.
Ja.
En over het feit dat jullie een boek hebben uitgegeven.
Ja.
Dat is toch nog wel een avontuur. Van Joseph Bouw.
Ja.
Ik denk dat sommige luisteraars misschien wel weten van, hey, die naam klinkt bekend. Dan mogen jullie zo meteen wat over vertellen waar jullie hem voor kennen. Maar ik ben toch eigenlijk wel benieuwd. Hoe zijn jullie in contact gekomen en wat is de beweegreden om om iets met dit boek te gaan doen? Vertel eens daar eens wat over. Want dat is iets wat niet zomaar is gebeurd. Of ik ga een boek pakken en dat ga ik vertalen.
Ja.
Dat heeft een bewuste reden. Toch?
Ja, ik denk dat Alida het beste kan vertellen hoe het op haar pad is gekomen. Want dankzij haar is dat boek er in het Nederlands vertaald. Dus Aline?
Nou, vertel jij eens.
Dat is gebeurd eigenlijk tijdens mijn 3 maanden vrijwilligerswerk in Israël. In het Beit Beier verzorgingstehuis in Jeruzalem. In het orthodoxe gedeelte. Daar heb ik één keer op een vrije dag ben ik rondgeleid door een kennis die daar ook vrijwilligerswerk deed, maar dan in Tel Aviv. En die heeft mij daar een rondleiding gegeven, maar dat was in Tel Aviv zelf. Omdat daar ook bleek, kwam ik achter tijdens die rondleiding, zit een klein museum. Heel klein museumpje. Ik heb nog nooit zoiets kleins qua museum gezien. Dat is, en dat was zo intrigerend museum, gewoon met allemaal mooie schilderijen en mooie Hebreeuwse letters. En echt een spel ook met woorden en letters. Wat mij ook wel als met mijn achtergrond.
Kun je zeggen dat het echt schilderijen waren of meer tekeningen?
Meer tekeningen, ja. Dat klopt. Het zijn meer grafische tekeningen. Het is Joseph Bouw, die is grafisch kunstenaar. Dus en zodoende heb ik de dochters van Joseph Bouw leren kennen. Want de schrijver zelf is overleden. Was hij 100 toen die?
Hij is verleden jaar werd hij 100.
Verleden jaar, zou die 100 geworden zijn.
Maar ja. Toen is hij niet overleden.
Nee. Ja. Heeft de Holocaust overleefd.
Ja.
Ja, hoe oud is hij ongeveer geworden, weet ik niet eens.
Ik heb het gelezen in het boek, maar ik weet het ook niet zo snel.
En die dochters die hoorden gelijk al van, ik was net afgestudeerd en die hoorden dat. En die zeiden, kun je dan niet dit boek vertalen? En voordat ik het wist, zei ik al ja. Niet wetende waarop. Ik had het boek zelf nog niet eens gelezen. En zodoende is het op mijn pad gekomen. Maar ik heb er geen spijt van. Het is.
Het leuke is dat de dochters van Joseph Bouw goede vrienden zijn, hè, van Jan Willem van der Hoeven.
Ja.
Die hebben regelmatig contact en zo met ze. Ik heb ze ook wel eens ontmoet.
Ja.
Dus, vertel eens. Wie wil eens wat vertellen over Joseph Bouw? Wie is Joseph Bouw? Nou, dat zijn we even goed.
Ja, Joseph Bouw is een. Is een graficus, kunstenaar. Hij heeft ook de eerste animatiefilms heeft hij, Israëlische animatiefilms heeft hij gemaakt. En hij is voor de oorlog is hij geboren in Krakau in Polen. En daar is hij opgegroeid met zijn ouders en 2 broers. En daar heeft hij, dankzij zijn ouders, heeft hij een studie kunnen volgen als graficus. En dan vooral met speciale pennen, het ontwerpen van letters en mooie naambordjes maken, et cetera. En dankzij die opleiding die hij heeft gevolgd, dat heeft hem geholpen om tijdens de Holocaust een leven doorheen te komen.
Ja.
En hij is na de oorlog is hij in Israël terechtgekomen met zijn echtgenote. En is toen in Israël in de loop van de jaren toch wel een bekend persoon geworden. Ja.
Maar hij is ook bij ons bekend geworden om de film.
Ja, ja. omdat hij in de film Schindler's List van Spielberg komt hij voor op het moment dat dat er een man en een vrouw met elkaar trouwen in
die fabriek.
Ja.
Nee, het concentratiekamp.
In het concentratiekamp. En dat is in die film is dat gefilmd. En dat heeft te maken met hem en zijn vrouw Rebecca.
Ja. En Aline, was het ook niet zo dat hij daarin ook in de film ook bekend stond om volgens mij de falsificaties en zo en al dat papieren die hij moest maken, toch of niet?
Ja, ook daar stond hij ook onbekend. Hij heeft echt honderden Joodse mensen weten te redden door hun papieren te vervalsen, omdat hij zo goed dingen kon namaken.
Ja. Hey, we gaan zo eens even praten ook over jullie relatie met de familie Baum. Ik ga eerst even muziek opzetten.
Ja?
Lich shashtana yadam tov yoter gam eda levater ulechabed lich lich sheibane avi olot uzvachim veadat malachim ילבוני בדרך ליכשר נוח לומר מחר אך מה יהיה על היום מה יהיה על עכשיו ואיך שקצת מתקשר מצב לא זוכרים את מחר רוצים עוד היום רוצים רק עכשיו לכשאת פנה יהיה לי את כל הזמן גם אוכל לחלק קצת לבני אדם שנכנס אדר הרבה בשמחה ספק אם ארמי לעצמי עד אז הוא בכלל לכשר נוח לומר מחר אך מה יהיה על היום מה יהיה על עכשיו קצת מתקשר מצב לא זוכרים את מחר רוצים עוד היום רוצים רק עכשיו
Ja, geweldig mooi lied van Ishai Ribo. Een bekende zanger voor de velen die denk ik van Israëlische muziek houden. Hij heeft geweldige mooie muziek, ook twee cd's met gebeden en dergelijke gemaakt. Oké, we waren in gesprek en we zijn nog in gesprek met Aline en Robert Grasveld over het boek van Joseph Bau. Maar ik ben eigenlijk eerst even benieuwd en Aline, jullie... je komt in zo'n museum, je raakt in gesprek met die twee dochters. En die zeggen dan, wil je dat boek vertalen? En voordat je het weet, zeg je ja. Terwijl, ik vroeg net aan jou, doe je dat nog steeds? Nou, dan moet ik eerst even over nadenken voor bidden. Dus je hebt wel geleerd, het is een uitdaging. Want hoe lang ben je eigenlijk bezig geweest met vertalen?
Ja, echt wel lang. Meerdere jaren. Dus bijna meer dan 4 jaar. Want ik deed het naast mijn werk erbij en... Dat kost gewoon tijd. En het is ook geen makkelijk... Het is best wel geen makkelijke materie.
Nee, en hij schrijft ook niet zoals iedereen schrijft, zeg maar. Het is een hele aparte stijl van schrijven. Want ik vond het ook heel apart. Hè? Dan gaan we zo van de familie, maar daar moest ik weer aan denken. Hij begint dan van, ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ik heb het rechtstreeks uit het leven gekopieerd. En dat is eigenlijk al zo, zegt al zoveel over de schrijver, zeg maar. En de man van het boek. Maar hoe is nu de relatie met de twee zussen?
Goed, ik heb nog steeds gewoon Zoom-contact met ze nu. Vanwege de lockdowns. En eerst WhatsApp en nu Zoom. En dat is als ik fijn en leuk. En pas met dochter Klila Bouwen Zoom-contact gehad. En dat is een heel opgewekt persoon. Die is altijd opgewekt. Ook nu in deze moeilijke tijden met die lockdowns. Ze heeft zelf een ernstige ziekte. Maar haar persoonlijkheid is gewoon echt heel bemoedigend. Maar ze weet ook wat haar ouders hebben meegemaakt. Ze zegt dat wat wij nu meemaken is niet te vergelijken met wat er in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is heel fijn en heel leuk om met die mensen contact te hebben op die manier.
Want hoe was die vader, die Joseph Bouw? Ik heb begrepen, maar ik ken hem niet. Was die altijd een opgewekte man? Of had hij buien van depressiviteit? Of?
Niet, in zijn boek staan niet buien van depressiviteit beschreven. Hoe kun je dat zeggen? Hij had wel een bepaalde humor, hè?
Ja, hij had een humor. Hij had wel een beetje, misschien af en toe een beetje de noodremmer opstaan. Terwijl hij een broer, Marcel, had, die dat lees je ook in het boek, de meest gekke gedachtegangen had. En dacht van ik kan daar veel geld mee verdienen en daar heel veel geld mee verdienen. En ik ga het ook uitvoeren. En dan trok hij een beetje aan de noodrem. Maar zoals hij ook in zijn boek schrijft, is het toch wel groter dan opgewekt. Maar hij weet er ook wel duidelijk in te voeren de trieste dingen die hij heeft meegemaakt.
Ja. Hey, nou ben je begonnen aan dat boek met vertalen. En als je nou terugkijkt op het moment daarvoor en nu op dit moment, wat heeft het je gedaan? Wat heeft het je veranderd in je denken bijvoorbeeld? Want als je een boek gaat vertalen, is anders dan lezen. Dan ben je er zo ongelooflijk intensief mee bezig. En je herleest en je herleest en je herleest. En ik begreep zelfs net dat jullie het zelfs afgelopen week nog even een keer hadden doorgelezen.
Ja.
Als je nou terugkijkt, wat heeft het jou nou veranderd?
Nou ja, het verandert me eigenlijk nog steeds. Elke keer als ik het weer lees, nu ook voor het interview heb ik het toch nog een keer gelezen, blijft het je veranderen. Je kan er natuurlijk niet bij, je hebt het zelf niet meegemaakt. Maar het is gewoon wel heel goed en om het te weten wat er gebeurd is. En zodat we van de geschiedenis leren. En ik kan dat als 34-jarige natuurlijk gewoon wel beamen dat heel belangrijk is. Omdat je het zelf echt veel later bent op de wereld gekomen. En dat is gewoon een veranderingsproces die doorgaand is. Ten goede, denk ik.
Maar heeft het je serieuzer gemaakt?
Het heeft me denk ik ook serieuzer gemaakt, ja. Dat zien de omstanders beter vaak dan jij zelf. Maar,
nou, dan vraag ik het nog aan je man. Robert, heb jij iets gemerkt?
Ja, ik heb. Ik dacht dat ik.
Maar ook bij haar, hè? Niet alleen bij jou, bij haar. Heb jij wat gemerkt bij haar?
Ja, nou, dat ze het boek heeft vertaald. Kijk, we leven in een wereld waarin van alles gebeurt. En we hebben. Ja, mede dankzij hetgeen wat we hier hebben gelezen. We wisten al dat we eigenlijk altijd zeiden, nooit meer deze ellende. Maar het is, we dachten er wat van te weten. Maar als je de ellende in dit boek leest, dan krijg je nog veel meer de verschrikkingen van toentertijd op je netvlies. En dan ga je toch op een andere manier met een hoop dingen om.
Nou hebben wij natuurlijk allemaal, denk ik wel, de meeste mensen die luisteren naar Radio Israël zullen toch wel Schindler's List hebben gezien. Ik kan me het haast niet voorstellen dat je het niet gezien hebt.
Nee.
En die heb ik een paar keer gezien. En er zijn een aantal momenten die je echt heel goed nog realiseert. Een van de dingen is het huwelijk.
Ja.
Dat is ook echt, dat kun je ook echt herinneren, zo'n moment. Ik weet, het afscheid was natuurlijk heel bijzonder en wat er in het kamp gebeurde, maar dat huwelijk ook. En, ja. en ja. De vervalsingen. Dus hij was wel onbewust een hele belangrijke speler in.
Mm-hmm. Ja.
En dat wordt er, hoe heet het, Oscar Schindler, of Spielberg, is de Steven Spielberg is natuurlijk gemaakt, maar daar ben ik toch benieuwd. En jullie hadden een gedeelte wat hij dan opschrijft over zijn eigen huwelijk. Hè?
Ja, ja.
Kun je dat eens voorlezen in het boek, uit het boek? Ja.
En het is wel zo dat het hier wel anders is dan in de speelfilm. Want in die speelfilm heeft men het veel mooier gemaakt dan het in feite was.
Oké. Kijk, zie je? Daar heb je het al.
Ja, daar heb
dus
je het al.
Dus dat is al belangrijk om de werkelijkheid te weten.
In het kamp verschilden de seksen qua kleding als volgt. De mannelijke gevangenen verborgen hun kaalheid onder hun gestreepte pet, terwijl de vrouwen een witte hoofddoek droegen om hun geschoren hoofd te bedekken. Ik droeg een pet, maar in mijn zak had ik altijd een witte hoofddoek, mijn toegangspas tot de vrouwenbarakken. Onze verbintenis trotseerde razzia's en selecties, waarbij we meerdere malen ternauwernood een permanente scheiding wisten te voorkomen. Er was een aaneenschakeling van wonderen voor nodig die ons er allebei doorheen sleepte. Ik ruilde 4 sneden brood voor een zilveren lepel en voor 4 extra sneetjes brood vervaardigde de juwelier in de horlogewinkel 2 ringen uit de lepel. Die avond hielden we een mini-trouwerij naast mijn moeders stapelbed. Er was geen rabbi, geen gasten of muziek, geen mayonaise-salade. Ik sprak de traditionele formule uit. Harei at, oftewel voluit, harei at, meku deshet li baat tsu kadat moshe ve Yisrael. Zie, u bent mij toegewijd met deze ring in overeenstemming met de wet van Mozes en het volk Israël. En moeder gaf ons haar zegen. Toen nam ik mijn bruid mee naar haar barak om ons huwelijk te bezegelen. We klommen op haar stapelbed, op de 3e etage, en we wachten ongeduldig tot de lichten uit zouden gaan. Tot onze teleurstelling liet de barakoudste de lichten de gehele avond branden, want de Duitsers kamden de vrouwenbarakken uit, op zoek naar verklede mannen. Om strategische redenen kwam ik tot de slotsom dat het te laat was om te ontsnappen en dat geen enkel excuus me nog kon redden. We besloten de situatie het hoofd te bieden door middel van een list. De 2 onderbuurvrouwen bedekten me met allerlei vodden die ze normaal gesproken als kussens gebruikten. De 3 vrouwen vlijden zich erop neer en deden alsof ze sliepen. Natuurlijk deden ze geen oog dicht, want ze waren doodsbang. En ook hun hoofdkussen lag voortdurend te sidderen van angst. Nadat de zoekactie was beëindigd, hoorden we het geschreeuw van 2 jongens toen ze doodgeslagen werden op het altaar van Eros. Door een wonder was ik niet ontdekt. En toen, op het moment dat ik me op het stapelbeeld probeerde om te draaien, hoorden we de sirene ten teken dat de mannen naar de appelplaats moesten. Met 1 sprong vanuit het bovenste stapelbed ging ik er als een speer vandoor. Mijn hoofd bedekt met een witte hoofddoek, zodat ik de bewakers kon passeren zonder dat er aan mijn identiteit werd getwijfeld. De geëlektrificeerde poort was echter dicht. Daar stond ik dan, zonder lucht in mijn longen, zonder ideeën en zonder hoop. Ik wist maar 1 ding zeker. Als ik niet binnen een paar minuten op de appelplaats zou zijn, zou dit mijn laatste nacht op aarde zijn. Als ik probeerde over de poort te klimmen, zou het resultaat hetzelfde zijn, maar mijn dood zou sneller en waardiger zijn. Toen de zoeklichtbundel voorbijgezwenkt was, nam ik mijn besluit. Ik zei snel gedag tegen deze vrede wereld, tegen mijn leven dat nog niet eens echt was begonnen, en tegen mijn moeder, mijn broer en mijn bruid, die over enkele minuten weduwe zou worden. Toen maakte ik mijn allesbeslissende sprong. Pure angst deed me over de zoemende omheining zweven. Ik sprong onbewust zo hoog dat alleen mijn vingers en tenen de dodelijke stroomdraden vluchtig aanraakten. Voordat ik aan de andere kant landde, kwam 1 van mijn broekspijpen aan een opstaande weerhaak vast te zitten, waardoor hij scheurde. Andere weerhaken hapten in de spieren van mijn vermagerde been. Een volgende zoeklichtbundel liep me letterlijk links voor overliggen. Er was nog steeds de onder stroom staande en meterhoge barrière van prikkeldraadrollen om te overwinnen. Tot op de dag van vandaag kan ik nog steeds niet bevatten hoe ik het voor elkaar kreeg om ook dat dodelijke obstakel te omzeilen. Die draak die vuur spuwde en zelfs de dapperste helden verzwolg. Eigenlijk had ik toen en daar de dood moeten vinden. Toen ik op de appelplaats kwam, werd er via de luidsprekers afgekondigd dat het appel was afgelast.
Het is echt gewoon onwerkelijk als je dat hoort. En dat hebben we niet gezien in de film.
Nee.
Ik kan me voorstellen, zeg.
Ja.
Dus een bizar verhaal.
Ja.
In de film was het dat ze onder een groepa trouwden, heb ik gehoord van mensen. Ik heb de film zelf
Je hebt de film niet gezien. Nee. Dus ik heb hier iemand zelfs in de studio die de film niet gezien heeft.
Nee. Wij allebei niet.
Jij ook niet.
Ik heb de film wel gezien, maar heel erg lang geleden. Okay, maar we weten nu hoe het feitelijk gebeurd is.
Ja, dan ga je toch anders kijken naar de film, denk ik. Ja, maar goed, ik ben begonnen met de film.
Ja.
Ja, dus dan wordt het weer anders. Maar het is echt onvoorstelbaar. En de manier ook hoe hij schrijft, dat hij dingen noemt. Het is ook een beetje een soort dichter, hoe moet je dat zeggen? Hij heeft natuurlijk iets heel apart. En hij begint natuurlijk ook het boek met er was eens een huis.
Ja.
Zo begint hij.
Ja.
En daardoor lijkt het ook echt van, wat moet ik met die man?
Mm-hmm.
Bijzonder iets. Zijn er nog meer dingen dat je echt zegt van nou, wat jullie geraakt, jullie hebben nou dit voorgelezen. Zijn er nog meer gedeeltes in het boek waarvan je zegt van
Dan heb je natuurlijk de situatie waarin we nu zitten met een avondklok. Dat komt hier in dat boek komt dat ook voor. Dat er ook een avondklok was. Alleen een avondklok die eerder begon en later eindigde.
Hij begon niet eerder, want het was 9:00, toch?
Ja, 9:00.
9:00.
Hier ook 9:00?
Ja, ook 9:00.
Oké, ja. Maar het punt was daar vooral dat je, als je toen ze van de normale huizen waar ze eerst in woonden naar het ghetto moesten, toen hadden ze een kenkarte nodig. En een kenkarte was in feite een identiteitsbewijs waarmee ze, een soort paspoort waarmee ze naar binnen konden komen, naar buiten konden gaan en waar ook allemaal stempels op werden gezet. En die kreeg niet iedereen. Dus Jozef Bouw en zijn broer Marcel, die hadden in het begin, en daar, dat komt ook in het begin van het boek voor, hadden ze die kenkarten niet en konden daardoor dus niet naar dat ghetto verhuizen.
Ja.
En moesten dus proberen om ergens anders hun onderkomen te krijgen.
Ja.
En dan, als je dat dan zo leest, onder wat voor erbarmelijke omstandigheden ze toch moesten proberen te overleven, dan dan besef je eigenlijk wel hoe goed we het eigenlijk nog hebben. Ondanks de lockdown waar we nu in zitten.
Ja. We hadden vooraf even een gesprek. En Aline, toen noemde jij, dat vond ik wel heel apart zo, van nou dat het je eigenlijk wel heel wat deed met het boek vertalen over de avondklok. En dat we nu zelf ook een avondklok hebben.
Mm-hmm.
Dat raakte je op een of andere manier, merkte ik.
Ja, dat als je dan het boek nog een keer gaat lezen, dan kom je tot besef van, het lijkt wel een beetje parallel, niet helemaal, maar natuurlijk niet te vergelijken, maar het zet je wel tot nadenken van, de tijden waarin zij leefden en dat wij het in feite vergeleken met hun, hebben wij het hartstikke goed. Het is niet te vergelijken. En Clila Bouw, maar de dochter, die zei dat ook al tegen mij. Wat zij hebben doorstaan, dat is gewoon niet te vergelijken met wat wij doorstaan. En dat maakt dat zij zegt van, dat je toch hoop hebt.
Ja.
Maar ondanks alles had Jozef Bouw ook, toch die hoop merkte ik. En dat vind ik heel bemoedigend. En dat ik denk dat het een boek is wat ook voor mensen in deze tijden waarin we leven, een boek is wat echt wel kan bemoedigen, omdat er ook wonderen in voorkomen. Een aaneenschakeling van wonderen. Het Chanukka-wonder bijvoorbeeld, voorin het boek beschreven in een van de eerste hoofdstukken. Ja.
Hoe was hij trouwens? Was hij een gelovige man?
Hij is wel. Hij gelooft in God. Hij noemt niet Yeshua, want dat.
Nee, maar hij geloofde wel.
Ja, hij had het wel over God. Ja. En zijn dochters ook. En ze vieren de Shabbat. En dan ook met dat met kaarsen en zingen. En lekker, ja. Hele mooie cake bakken. En echte feesten. Echt niet, ja, wel echt niet orthodox. Maar ja. Hoe noem je dat? Liberale?
Ja. Ja. Nou, ik vind eigenlijk de titel van het boek onvoorstelbaar sterk.
Ja.
Gewoon, ik kan me dat voorstellen uit de grond van je hart. Lieve God, heeft u ooit honger geleden? Ja. Heb je daar ooit, heeft hij daar wat over gezegd? Of via de dochters? Wat? Dat is natuurlijk een hele opmerkelijke titel. Heb je daar wel eens wat van de dochters over gehad? Of,
dat wat, weet ik eigenlijk niet. Nee,
over een antwoord of zoiets? Van, dat hij dacht van, nee?
Nee, ja. Nee, maar het komt natuurlijk wel, de honger komt in het boek, is wel een beetje rode draad. En hij heeft ook een heel speciaal gedicht over brood, heeft hij geschreven.
Ja.
Dus het is verder zo dat op één of twee plaatsen in het boek merk je ook duidelijk de verwachting van de schepper van de bezuin. En dat het dan blijkt dat er ergens op een gegeven moment de raam open gaat. En dan denkt men, oh hoor de bezuin komt.
Ja.
Maar dan blijkt het dan blijkt het een echo te zijn van de trein die langskomt.
En het is wat ik dan ook wel opmerkelijk vind, ook dat je echt zo zegt van voor deze tijd, ook over honger. We gaan natuurlijk een tijd in waarin ook wordt voorspeld dat wij te maken gaan krijgen met grote voedseltekorten wereldwijd.
Ja, dat de prijzen omhoog gaan van voedsel.
Ja, maar ook tekorten en dergelijke en zo. Okay. Dus in die zin is het wel ook opmerkelijk om dan dit te lezen. Hey, ik wil eerst nu weer gaan luisteren naar een lied, Ani Ma'amim. Dat is een lied wat gaat over wat eigenlijk gemaakt is, wat ik heb begrepen, in de Holocaust.
Mm-hmm.
Door een rabbijn van, ook al zie ik u niet, maar ik geloof in de Messias. Die bestaat en daar wil ik nu even naar gaan luisteren.
Ani
een van de mooiste liederen, mooiste uitvoeringen van een van de meest bekende liederen, denk ik, die te maken heeft met de Holocaust. Anima Amim. Wat er ook gebeurt, wat er ook is, en toch blijf ik geloven, nou komt hij niet, hè, zo is geloof ik de vertaling. Al blijft hij weg, wordt het maar uitgesteld, toch blijf ik geloven in de komst van de Messias. Had hij dat ook, dat geloof?
Ja, ik vind het een heel toepasselijk lied, want dat is precies wat hij ook voorstond en uitdraagde door alles heen. Ja.
Hey, en het is en blijft een bijzonder boek. We hadden net ook over even nog over wat discussies over de inhoud van het boek. Je had nog een mooi voorbeeld iets of wat je wilde voorlezen uit het boek?
Ja, dat is een heeft ook gedichten gemaakt en ook wel heel toepasselijk. Een ode aan het brood. En dat is toch wel een heel toepasselijk gedicht ten aanzien van hoe hij het brood zag in de normale tijden. En hoe hij erover is gaan denken in die verschrikkelijke tijden die hij door heeft gemaakt.
Oké, nou lees het maar voor, ik ben benieuwd.
Een ode aan het brood. Meel verhard tot een brood van beton. Het loon voor weer een martelende dag. Aanschouw het brood. 8 lege magen, starend met holle ogen, verdelende buit in 8 gelijke delen, en geen kruimel gaat verloren. Aanschouw ons idool, daarop richten wij onze meest vurige gedachten, van achter deze drievoudige omheining, machtige barrières van geëlektrificeerd prikkeldraad. En ik, een van de 8 die dit brood deelt, dankbare eigenaar van een snee, besmeerd met herinnering van overvloed en verzadiging, mogen zij in vrede rusten. Ik sla mij op de borst en smeek je. Vergeef me mijn vroegere beledigingen, zo gedachteloos uitgesproken in tijden van overvloed. Vergeet mijn ondankbare bejegening van broden voor de zondvloed, toen ik ze loodzwaar, gorddroog, smakeloos, onverteerbaar noemde. Valse beschuldigingen allemaal. Vergeef mij, lief brood, mijn bespotting van de heilige broden, toen ik er in een kruidenierswinkel in kneep en zei: deeg half rauw, niet vers genoeg, onsmakelijk. Woorden die een onwetende tong ontglipten. Tegen alle tarwebroden, roggebroden, donkere broden, besmeerd met een laag boter of jam, die werden beschimpft, afgewezen, vergeten, totdat de beledigingen hen deden uitdrogen, of hen bedolven onder een schimmellaag, om vervolgens in de afvalbak te worden gedumpt, zeg ik: lief brood, vergeef me en de andere miljoenen hongerigen, wie je lege magen schaamtevol hun zonden opbiechten.
Ja, bijzonder.
Ja.
Ja, wij beseffen onze tijd niet en onze kinderen niet wat een voorrecht ze hebben om deze tijd te zijn. En ik merk ook wel eens als er wat over is. Ja. En dan zet ik het in de koelkast, want dan vind ik het zonde weg te gooien. En de dag daarna vergeet je het en dan moet het toch nog weg. En dan, dan schaam ik mij maar als je dit hebt meegemaakt. Ja. Mm. Ik denk ook wel eens, hè, ook over het feit dat hij dit boek heeft geschreven en hoe hij daar eigenlijk zijn hele leven mee bezig is geweest. Hè? Met het tekenen, met al dat soort zaken. Is dat ook niet een stuk genezing geweest ook om het op die manier te kunnen uiten, te kunnen verwerken? Want er zijn natuurlijk heel veel Holocaust survivors die gezwegen hebben.
Ja.
En die waar niet over gesproken mocht worden. Nee. En die echt geestelijk behoorlijk in de problemen zijn gekomen. Mm-hmm. Ja. Zou dat ook niet voor de dochters zo zijn, dat zij daardoor, want je hoort natuurlijk vaak over de problemen, tweede generatie, derde generatie. En hun zijn, zoals ik ze ken dan, ik heb ze wel eens meegemaakt, dat ze echt humor hebben, vrolijk zijn, lachen. Ik sprak wel eens een zoon, van een kleinzoon, en die zei: mijn oma, als die daar kwam, sprak alleen maar over de Holocaust. Mm-hmm. En over de dingen die ze had meegemaakt. Het was altijd zwaar beladen en, ik heb hier wel eens iemand die zijn moeder heeft in Auschwitz gezeten. En die zei: het was alleen maar, alles werd vergeleken met Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz. Dus ik werd er niet goed van.
Ja.
Dus, en dat, bij hun is dat volgens mij toch ook heel anders, hè, in dat gezin.
Ja, zeker, zeker. En, ja. En het is ook zo dat hij, want dat is natuurlijk ook het bijzondere, dat hij ook dat consecratiekamp Plassau, dat heeft hij uit de treuren, vanuit zijn eigen gedachten beschreven. Er was niks meer van over. En hij heeft er ook tekeningen van gemaakt hoe het eruit zag. En ja, dat is zeker ook voor de dochters, ze vinden dat in ieder geval geweldig dat hun vader dat ten tijde van zijn leven, wel toen hij al wel wat ouder was, maar dat hij dat op schrift heeft gesteld.
Ja.
Maar hij heeft hij is er wel een hele tijd mee bezig geweest om het te verwerken. En dat merk je ook in het boek waar hij op een gegeven moment ook nog naar Wenen moet voor een proces. Omdat hij een van de weinige getuigen is die kan getuigen dat een nazi onder andere zijn vader vermoord heeft. En als je dan leest wat dat daarna weer helemaal doet, dat hij daardoor helemaal van padje af is en een tijd lang in het ziekenhuis moet liggen om weer, weer bij te komen, dan merk je wel wat het hem daarna ook nog met hem deed, terwijl hij toen al een behoorlijk aantal jaren vredig in feite in Israël woonde.
Ja, dat is echt ongelooflijk. Hij heeft, er zijn ook veel tekeningen in het boek.
Ja.
Eén pagina met een hele zwarte bladzijde.
Mm-hmm. Ja.
Dus het is natuurlijk wel heel apart.
Het is een zwarte geschiedenis. Het is geen bladzijde te noemen eigenlijk. Het is veel meer dan één bladzijde. Maar dit is wel de manier waarop hij dat uitte, inderdaad. Door tekeningen. Ik weet niet of zij ook nog daarna in Israël traumaverwerking hebben gehad. Dat vragen mensen die het boek gelezen hebben wel eens aan mij. Dat weet ik niet, maar... Okay.
Dan een dingetje natuurlijk wat wel speelt, waar mensen over vallen soms. Er staat best wel grove taal in.
Op sommige plaatsen, staat er helaas grove taal in. Daar zegt hij zelf van...
Het is geen bijbelstudieboek.
Nee. Maar het is, laat ik zeggen, het valt op zichzelf mee. Want het komt maar op een paar plaatsen voor.
Het is maar wat je gewend bent natuurlijk.
Ja, dat natuurlijk wel. Maar ja, op een gegeven moment, je bent aan het vertalen. En je bent aan het vertalen en je bent aan het corrigeren. Maar ja, er staan een aantal woorden in. En daar kun je niks anders van maken. Ja, en daar zet hij dan nog speciaal bij. En dan lees ik niet voor wat er dan staat, maar zet hij vlak daarna. Dit is nog maar zwakke afspiegeling van het Pools dat we spraken. Een taal vol met vrijwel onvertaalbare Russische scheldwoorden. En op de momenten dat dat voorkomt, is het wel nodig om te overleven. Want het is op dat moment kiezen tussen leven en dood. En een stuk waar dat een aantal malen voorkomt. Dan zijn ze in het donker aan het wandelen. Dan komen ze een knokploeg tegen en ze moeten zich voordoen. Niet als Joden, maar als gelijkwaardigen. En als overlevingsdrang zijn ze elkaar dan aan het beschimpen. En daardoor zegt de leider van die knokploeg van... Oké, het zijn mensen van ons, dus laat ze maar lopen. Hadden ze dat niet gedaan... Dan hadden ze de grote kans gelopen dat ze op dat moment ter plaatse gedood zouden zijn.
Ja. Oké, dus als de mensen het boek lezen, dan zijn ze gewaarschuwd.
Ja.
En niet schrikken, dus de werkelijkheid en de realiteit.
Ja.
Hey, nu hebben jullie het boek uitgegeven. Het ziet er heel erg mooi uit. Ook in het begin natuurlijk even dat inleg hè, met de identiteitsbewijs. De stad Krakau, de kernkarten.
Ja.
Ook heel mooi. Het is wel een heel boek, een heel werk om zo'n boek te maken. Nu is het boek uitgegeven.
Ja.
En nu? Wat hopen jullie daarmee te bereiken?
Ja, de bedoeling is dat wij, er zijn natuurlijk iets van kosten zijn er aan besteed. Daar hebben we van gezegd, alleen maar die kosten, die willen we wel terug. Maar we hebben het in overleg met de Dochters Bouw, hebben het mogen uitgeven. We hebben een stichting voor opgericht. En de gehele opbrengst ervan, wat we overhouden, dat is het overgrote deel, dat is bestemd voor het kleine museum van Jozef Bouw in Tel Aviv, wat door de beide dochters wordt gerund. En wat op dit moment heel welkom is, het geld wat we steeds kunnen overmaken, omdat het museum al een hele tijd gesloten is. En het vroeger in hun eigen bezit was, maar ze hebben het op een gegeven moment moeten verkopen. En er moet dus huur voor betaald worden. Ja. En mede dankzij dit boek kan een deel van de huur betaald worden momenteel. Onder andere.
Ja. Hebben jullie, wordt het boek een beetje aangepakt? Het is natuurlijk een lastig in de markt nu ook. Met alles. Maar goed, ja. Via een webshop kun je heel veel. En bij Pillar of Fire Radio Israël staat die ook in de webshop.
Ja. Ja.
Maar het lijkt me wel goed om dat te doen. Hebben jullie daar ook over gesproken met bijvoorbeeld de Joodse stichtingen hier die bezig zijn met de Holocaust? Hebben jullie daar contact mee gehad?
Daar hebben we contact mee gehad. Alleen we kregen heel vaak nul op het request. Want toen begon die lockdown vorig jaar, april. En toen zei men eigenlijk overal van ja, we komen er wel nader op terug. Maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Maar het gaat mondjesmaat op dit moment. En we hebben ruim 1000 boeken hebben laten drukken. En we hebben er nu iets meer dan 300 hebben kunnen afzetten.
Oké.
Ja.
Nee, op zich is, ik weet dat als er boeken worden verkocht. En vaak in kerkelijke, christelijke kring. Drukt men er 500 en dan is men al blij als men er 500 gaat verkopen.
Ja.
Dus in die zin is dat al heel wat.
Ja.
Maar hoe meer je ze laat drukken, goedkoper ze worden.
Ja,
dus ik snap het wel. Maar ik vind het wel een... Wat is jullie, als dit nu gaat lopen en zo, hebben jullie dan nog een droom, een visie over de tijd om hier iets meer mee te gaan doen? Of zijn jullie aan het denken aan iets nieuws? Aan iets... je hebt de stichting, dus ik kan me voorstellen dat je meer kan gaan doen. Want ze hebben natuurlijk veel meer dan alleen dat boek.
Wij zelf hebben niet zozeer een droom, denk ik. Ik heb puur gewoon dat wij dachten van, om iets terug te doen voor ongebaat of zo, onbaatzuchtig iets terug te doen. Ik heb, mijn verlangen was gewoon vooral 3 maanden vrijwilligerswerk en dan zie ik wel daarna wat er gebeurt. Ik had ook nog niet daarna een idee wat ik zou gaan doen.
Ja.
En dus dit is gewoon belangeloos gedaan en dat was onze insteek en dat is het nog steeds. En dus alles wat kan bijdragen om de dochters te helpen, dat is een beetje onze droom en verder niet.
Maar zij verkopen ook allerlei producten, hè? Met tekeningen en... Is ook niet met t-shirts of zo en tasjes of iets dergelijks?
Dat ook, ja. Maar heel veel in het Hebreeuws. En Aline is wel al gevraagd of ze het diepe eenboek wil laten, maar of ze eventueel ook nog andere dingen wil vertalen. Alleen het probleem daarbij is dat het in het Hebreeuws voornamelijk is. En
zij is
heel deskundig om het van het Engels en het Nederlands te vertalen. Dus dat is een beetje een probleem.
Ja. Want op zich zou je wel wat willen doen voor hen.
Ja, zal het ook nog over een gedichtenbundeltje wat hij in het concentratiekamp heeft geschreven voor zijn echtgenote. Dat is de grootte van een sigarettendoosje. Ja, dat is wel al naar meerdere talen vertaald volgens mij. En daar hadden ze het over. Zou je dat misschien willen vertalen? Of een ander boek waarin hij veel meer de tekeningen...
Het lijkt me trouwens heel moeilijk om gedichten te vertalen naar een andere taal.
Ja, dus dat
is echt een vak apart, denk ik. Ja.
Ja. Dus dat heb ik nog even afgehouden, want dit was al een hele kluif.
En we hebben het boek. In de verkoop is het hoeveel?
€19,50.
€19,50 en het meeste geld gaat dus naar de opbrengst van de Stichting ter Herinnering aan Jozef en Rebecca Bouw.
Ja.
En hoe heet het museum? Heeft dat ook een naam?
Het Jozef Bouw Museum.
Ja.
Oké.
Okay.
Ja. En dat is in Tel Aviv?
Jozef Bouw House Museum.
Okay. En waar ligt het ongeveer in Tel Aviv?
Dat is vlakbij het grote... Habima Theater.
En het Siegendorf, hoe heet het? Het is een heel groot bekend winkelcentrum.
Oké. Het is een hele grote stad, hè?
Ja, het is een grote stad. Ja.
Dus het is heel lastig.
Ja.
Hey, dankjewel voor alles wat jullie gedeeld hebben. Ik vind het wel indrukwekkend. Het ziet er heel mooi uit. En als je de eerste keer zo'n boek hebt uitgegeven... Nou, mijn complimenten. Ik heb wel eens slechter gezien. Dus heel erg mooi. En op www.pillarofire.nl of op radioisrael.nl. Daar kunt u vinden de webshop en daar kunt u het boek vinden van Jozef Bouw. Lieve God, heeft u ooit honger geleden? Zeker om aan te raden, ook om meer te weten. en mee te lezen over iemand die wat in de oorlog heeft meegemaakt. En het geld wat u geeft, misschien zegt u, ik vind het duur of voor een boek. Nou, ik ken een beetje de prijzen, dit is absoluut geen duur boek. Dus dan zegent u ook nog bijzondere vrouwen die nog steeds voor hun vader en moeder ter herinnering dat bezighouden. Dank jullie wel, Robert en Aline Grasveld, voor naar Den Haag te komen, naar de studio. Ja. En voor de luisteraars zeg ik allemaal shalom.
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 U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.